Dit is Dichter bij de Schrijver, een podcastserie van de Kneep en Biblioplus over schrijftalenten in de regio Land van Kuik en Maasduinen.
Luisteraars, welkom bij Dichter bij de Schrijver. Mijn naam is Willem van Beek en de schrijver waar ik dichterbij wil komen is Lotte Samara Hermens. Niet letterlijk dichtbij, want we zitten op veilige afstand, maar wel figuurlijk. Lotte, welkom. Of moet ik zeggen Lotte Samara, welkom.
Lotte Samara, heel graag.
Wat betekent dat dan voor jou, die dubbele naam?
Ook een stukje bekendheid. En het is voor mij... ik vind Samara een hele mooie toevoeging.
Ja, maar werd je vroeger als kind geroepen Lotte Samara, kom?
Nee, dat niet. Nee, het komt er eigenlijk van... Mijn doopnamen zijn Lotte Samara Mariella. Want ja, mijn broer heeft nog echt de traditionele doopnamen naar opa en oma. En dat was voor de stamhouder en zo was dat prima. Maar mijn moeder zei, als dadelijk onze dochter geboren wordt, dan wordt dat niet Hendrika Geertruida Maria. Dan wil ik namen waar ze wat aan heeft. En dan als de eerste er niet bevalt, kan ze altijd nog een andere gebruiken.
Je bent geboren in Kuiken. In wat voor gezin, waar ben je opgegroeid?
Ik ben opgegroeid in een creatief, muzikaal gezin dat ook heel erg van de natuur houdt. Dus mijn ouders hebben altijd muziek gemaakt. Mijn moeder schildert veel. En wij werden regelmatig, mijn broer en ik heb een oudere broer. En wij werden als kind regelmatig meegenomen naar het bos. Naar de weilanden om weidevogels te zoeken. Mijn vader is lid van de Vrijwillige Weidevogelbescherming. Dus dan renden we met een boekje en een paar stokjes over het weiland heen op zoek naar nestjes van kieviten, gutto, schoolexters.
En de liefde voor de natuur, de liefde voor taal?
Ik weet nog dat mijn opa en oma ook altijd veel deden met taal. Mijn oma schreef voor Sinterklaas altijd gedichtjes. Inclusief voor de hond, want die kreeg met Sinterklaas ook altijd een cadeautje. En dan had ze een gedicht voor de hond. Die hebben we nog ergens. Mm-hmm. En mijn moeder schrijft veel. En mijn vader schrijft, nu ik erover nadenk, ook veel voor de carnavalskrant en zo. Dus daar doet hij ook in het Kuux. Daar kan ik helemaal niet. Mm-hmm. Vraag mij ook niet om het te vertalen, want dat lukt niet. Mm-hmm. Maar die doet ook veel voor de carnavalskrant inderdaad, met schrijven. En mijn moeder schrijft heel graag korte verhaaltjes en dagboeken en zo.
En wanneer ben jij zelf begonnen met schrijven, dat je weet?
Al heel jong. Ik weet dat ik met echt het schrijven van een verhaal waarvan ik hoopte dat het ooit een boek zou worden, ben ik op mijn 14e begonnen. Maar ik kan me herinneren dat ik op de basisschool een keer een prijs heb gewonnen met de kinderboekenweek. Met ook een verhaaltje dat ik geschreven had. Dus ja, wat zou dat zijn? Groep 7, daar ergens, 6, 7. Dus ja, schrijven heeft er altijd, lezen ook, lezen en schrijven heeft er altijd wel in gezeten.
Maar dat schrijven, waar ging dat over? Waar haalde je je inspiratie vandaan?
Meestal ook wel uit de natuur. En ik wilde zelf altijd heel graag spannende dingen beleven. Nou ja, je woont in een dorp waar zeker toen nog niet zo heel veel spannende dingen gebeurden. Uh-huh. Dus dan ging ik mijn eigen avontuur maar verzinnen. En ook toen ik ouder werd, zeker in de puberteit, als het leven alleen maar ingewikkelder wordt, zeg maar, in plaats van leuker. Was het echt ook een uitlaatklep om te ontsnappen aan een moeilijke schooltijd en moeilijke contacten waarin dingen helemaal niet gingen zoals ik wilde. En in een boek heb je toch zelf de regie over wat iemand je antwoordt en hoe mensen op jou reageren.
Schrijven was een uitlaatklep.
Ja, ja. Uitlaatklepverwerking.
In een wereld die je moeilijk vond.
Ja, ik vond zeker... Basisschool weet ik niet meer zo heel veel van, maar zeker de middelbare en daarna de HAS. Vooral de middelbare vond ik een hele harde tijd, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik was ook heel hard voor mezelf, want ik wilde eigenlijk altijd de beste zijn en het goed doen. En voor iemand die eigenlijk helemaal niet kan rekenen en totaal niet natuurkundig of scheikundig is aangelegd, had ik allemaal moeilijke vakken. Maar ja, ik wilde dat er kon. Ik wilde dat er ging gebeuren. Dus dan doe je dat maar. Ja. En ik wilde ook zeker niemand teleurstellen. Terwijl, ja, achteraf had iedereen, inclusief leraren en papa en mama, echt zoiets van mij. Zo, wat maak je het jezelf moeilijk? Mm-hmm. En ja, dat is eigenlijk wel iets dat als een rode draad door mijn jeugd heen ging. Dat ik mezelf eigenlijk altijd wel moeilijk maakte en de lat hoog legde.
Ja, en zo moeilijk dat je er op een gegeven moment dreigt onderdoor te gaan.
Ja, ja, ik zat zeker op de has vaak tegen een burn-out aan. En ja, op een gegeven moment raakte ik depressief ook door andere omstandigheden. Het was meer ook een samenloop van omstandigheden en uiteindelijk een druppel die de emmer deed overlopen.
Ja.
Ja.
Hoe kijk je daar nu op terug?
Het heeft me wel gevormd tot de persoon die ik ben. En sommige dingen heb je helemaal geen invloed op of je traumatische ervaringen meemaakt, een verkeerd persoon tegenkomt. Maar inderdaad de dingen van, ja, ik had mijn dromen en daar moet je voor werken. En als je maar hard genoeg werkt, dan lukt het. Mm-hmm. Nou, dat is dus niet altijd zo. Maar ik kijk er wel op terug van, ik heb er alles aan gedaan om mijn doelen te bereiken.
Maar wat was je droom?
Ik wilde dierenarts worden.
Dierenarts?
Dierenarts. En schrijver. Nou, dat is in ieder geval gelukt. Maar ik wilde dierenarts worden eigenlijk al vanaf mijn zesde. Ik ben toen door mijn oma meegenomen naar een boerderij met vleesvee. Daar werd een kalf geboren. Ja, dat ging via de keizersnede, want die vleesveerassen die hebben nogal een nauw geboortekanaal. En ik vond dat zo interessant en zo mooi. Dat dierenarts mij een paar keer heeft gezegd van, joh, ga eens even achteruit, want ik moet er wel bij kunnen. Pak maar even een paar handdoeken, weet je wel. Dat ik even aan de kant was, dat hij gewoon zijn werk kon doen. En toen heb ik gezegd, toen was ik zes, toen heb ik gezegd, ik wil dierenarts worden. Ja, daarvoor moet je kunnen rekenen. En scheikunde en natuurkunde. En nou ja, vraag mij geen rekensommen, want dan zitten we hier vanavond nog. Dus ik heb mezelf daar heel moeilijk mee gemaakt. Ik heb ook uiteindelijk wilde ik dan VWO gaan doen, maar dat ging gewoon echt niet. Toen heb ik de HAVO gedaan met een dubbel profiel. Met het idee, dan ga ik naar de HAS. Dan haal ik mijn 4 jaar HAS en daarna ga ik door naar de universiteit, naar de faculteit voor diergeneeskunde. Maar de HAS was zo enorm zwaar dat ik blij was dat die achter de rug was. Dus,
ja, even voor alle duidelijk, de HAS is de hogere agrarische school,
ja.
Hè?
Ja.
Maar toen jij dacht van, nou, de veearts zit er niet in. Heb je het ingerold voor iets?
In eerste instantie stortte eigenlijk alles een beetje in. Want ik heb mezelf altijd voorgehouden van, nou, dat is ook wie ik ben. Dat meisje dat straks dieren opereert. Of ja, het liefst inderdaad vee. Dus koeien en paarden en schapen en geiten. En ik heb daar al die jaren zo naartoe geleefd dat ik daarna eigenlijk zoiets had van, ja, wie ben ik dan eigenlijk als dat allemaal niet lukt? Als ik niks voor elkaar krijg. Dus ja, echt een identiteitscrisis is het niet geweest. Maar wel zoekende van, ja, wie ben ik dan? Waar sta ik voor? Wat is überhaupt mijn doel in het leven? En ben ik niet al die jaren dat ik zo hard gewerkt heb ook vergeten om een beetje van het leven te genieten en te kijken dat er ook leuke dingen zijn?
Mm-hmm.
Ja, en toen ben ik ook op de HAS al echt gaan nadenken van, ja, maar wat wil ik dan? En waar zouden mijn kansen wel liggen? Nou, toen heb ik een uitstapje gemaakt naar Tenerife. Om daar walvissen en dolfijnen te bestuderen. En dat leek me ook wel heel leuk. Ik heb daar uiteindelijk ook een paar maanden gewerkt. Maar dat was het ook niet. Het werk met die dieren was heel leuk. Maar ja, zo ver van huis, als je toch niet al je mentale problemen op orde hebt, dan is het heel zwaar om in het Spaans uit te leggen waar je last van hebt. Dus toen ben ik weer naar huis gekomen. En toen was inderdaad echt wel het punt dat ik volledig de weg kwijt was, zeg maar.
Ja, je was zo dadelijk de weg kwijt dat je op een gegeven moment dacht, nou, voor mij hoeft het leven niet meer.
Ja, nou, dat was op de HAS ook al wel een beetje. Want ik was behoorlijk teleurgesteld in mezelf dat het allemaal niet lukte. Terwijl ik wel, ja, je hebt altijd geleerd, als je er maar hard genoeg voor werkt, dan lukt het wel.
Mm-hmm.
En tot op een bepaald punt is dat natuurlijk ook zo. Maar ja, sommige dingen liggen gewoon echt buiten je bereik. En daar kun je heel hard voor werken. Maar als het er niet in zit, zit het er niet in. En ik zag dat meer als falen dan als, joh, het is gewoon zo. En ga naar iets anders zoeken. Nou, daar kwam nog een hoop andere zaken overheen. En uiteindelijk ja, ben ik wel hulp gaan zoeken. Dan kom je bij een psycholoog, vanuit de psycholoog naar de crisisdienst, naar een psychiater en uiteindelijk 7 weken in een kliniek. En van daaruit ben ik weer gaan opbouwen.
En in die periode heeft een pony jouw leven gered?
Zo ongeveer wel, ja. ik was op een gegeven moment ook wel echt suïcidaal en was er ook wel helemaal klaar mee. En toen was ik aan het rondfietsen en zag ik in een weilandje in Gassel een klein zwart-wit Shetland velentje staan. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, dat wordt hem. Ik neem een Shetland veulen, want ik kon op dat moment had ik ook veel lichamelijke klachten en kon op dat moment niet paardrijden. En paardrijden was ook wel een deel van wie ik was. Ik denk, nou, dan neem ik zo'n klein Shetland veulentje mee naar huis. Ja, niet toen. Ik heb hem niet gejat, hoor. Maar dan heb ik iets om voor te zorgen, iets om voor te leven. En toen ben ik naar huis gefietst. En ik herinner me nog dat ik dacht, Jezus, van een eind fietsen. Maar ja, ik was gewoon compleet in zo'n vlaag van, ja, gewoon niet aanwezig, zeg maar. Ben ik maar gewoon rondjes gaan fietsen. Ja, dan ben je in één keer toch ver van huis. Letterlijk en figuurlijk. Uh-huh. Op de fiets. En toen ben ik thuis achter de computer gaan zitten. Heb Marktplaats geopend. Shetlander veulen ingetypt. En bovenaan stond een foto van een zwart-wit Shetlandertje. In Gassel. Dus ik heb meteen gemaild dat ik hem wou hebben. Dat ik hem binnenkort wel op kon halen. Want dat was dezelfde. En ja, dat heeft mij wel door hele moeilijke... Uiteindelijk heb je ook therapie nodig en goede begeleiding van deskundigen. Maar dat heeft mij wel ook door een heel groot stuk heen geholpen.
Ja. En dat alles heeft geleid tot jouw eerste boek. Hè?
Ja.
Want in 2017 verscheen als 2 druppels water.
Ja, klopt.
Een roman.
Ja.
Geen autobiografie.
Nee, ik ben echt allergisch voor autobiografieën. Ik lees ze ook niet. Soms wel biografieën. Ik lees nou die van Martin Meiland.
Oh jee.
Geweldig. Heerlijk. Oh nee, enig. Maar ik wilde... Ik was wel altijd al aan het schrijven. En ik was ook wel over... En ik was ook wel dingen op aan het schrijven over mijn ervaringen. Maar toen niet echt met het idee van... Oh, ik ga er een boek van schrijven. En als voorbeeld of weet ik veel of... Of zelfhulpboeken, daar ben ik ook allergisch voor. en op een gegeven moment kwam er een bij het schrijven van mijn eigen gedachten kwam een leuke plot twist. Dat ik dacht, hey, daar kan ik een boek van maken. Mm-hmm. Maar dan meer inderdaad om wat afstand te creëren. Doordat ik het in een romanvorm ben gaan schrijven, werd het een verhaal van iemand anders. En kon ik daar wel mijn eigen dingen in verwerken zonder dat het eigenlijk te dichtbij kwam. Dus daar... ben ik over iemand anders gaan schrijven, maar wel met inspiratie uit mezelf.
Maar het was wel een soort verwerkingsproces.
Het was wel een verwerkingsproces. Ja, ook om dingen op een rijtje te zetten voor mezelf. Daarom schrijf ik als ik 's nachts wakker word uit een nachtmerrie of als ik overstuur ben of zo, dan schrijf ik, ga ik maar schrijven. En in het begin gaat het helemaal nergens over, gaat van de hak op de tak. Maar door het schrijven gaat die storm in mijn hoofd dan langzaam liggen en dan komt er orde in de chaos. En dan kan ik ook dingen op een rijtje gaan zetten en uit elkaar trekken of verbanden gaan leggen van oké, dit was de trigger, daar komt het door. En zo krijg ik rust in mijn hoofd. Ja, en staat er dan uiteindelijk ook nog wat op papier waar je daadwerkelijk wat mee kan. Dus win-win.
Maar dat is nou 4 jaar geleden. Als je nou het boek terugleest, zie je dan jezelf terug?
Ik heb het nog nooit echt teruggelezen. Ik heb het toen met schrijven en met het herschrijven en het herlezen voor de uitgeverij, heb ik het met een bepaalde afstand wel kunnen lezen. Maar als ik er nou doorheen blader, dan leg ik het ook heel snel weer weg. Omdat het dan toch nog te dichtbij komt.
Dus het is niet een periode waarvan je zegt, hey, die heb ik afgesloten.
Op zich wel, want het is wel in die zin, ik heb wel een hoop verwerkt en het is wel... Klaar, ook het boek is gewoon zoals het is nu. Ik heb het er nog wel. Hij is 2 jaar te koop geweest bij Boekscout. En daarna heb ik gezegd van nou, ik wil hem weer terug, zeg maar, om dan nog een keer met een redacteur overheen te kijken. Of toch nog, ik was er niet helemaal tevreden over het verhaal aan zich. Maar dat is er ook nooit van gekomen. Dus het avontuur van Als 2 druppels water is eigenlijk rond afgesloten. En ja, natuurlijk heb ik af en toe zelf nog wel een terugval. Of word je toch getriggerd door bepaalde dingen. En heb je daar dan nog wel last van, maar niet meer in de mate.
Maar bijvoorbeeld deze tijd, deze coronatijd. Oh, triggert die jou bijzonder?
Mondkapjes. Vreselijk. Ja. Ja, nou, nu raak ik er. Het grappige is ook dat je in deze tijd leert alles wendt. Dus ja, als er zich weer een situatie voordoet, dan denk ik, oké, rustig doorademen, alles wendt. Maar ik kwam er inderdaad achter dat mondkapjes toch ook wel. Ik heb altijd gezichtsbedekkende kleding best wel eng gevonden. En dan hebben mensen van die hele leuke mondkapjes met zo'n clownsglimlach, weet je wel. Nou, echt. Ik weet nog dat ik één keer in de supermarkt heb mijn winkelwagen laten staan. Ik ben gegaan. Dat zullen ze dan wel een keer opgeruimd hebben? Geen idee. Maar ja, nee, daar kan ik dan wel echt ook ja, heel angstig van worden. En dus in het begin was het winkelen en überhaupt de samenleving met mondkapjes op was wel een hele uitdaging. Maar goed, ja. Alles went, dus ja.
Ja. 4 jaar geleden een boek. Er is geen tweede boek gekomen.
Nee.
Omdat?
Omdat het er niet van gekomen is. Ik ben wel aan het schrijven en ik heb van allerlei ideeën op de plank liggen. Ik heb er wel één naar Klavis gestuurd. Ik had als 2 druppels water toen ook een keer naar Klavis gestuurd. Daar heb ik toen heel lang niks van gehoord. En dat schijnt bij uitgeverijen normaal te zijn. En toen was als 2 druppels water was al uit bij Boekscout. En toen kreeg ik een mail van Klavis van ja, we willen je graag op gesprek. Want we vinden het wel goed en we willen wel kijken of we er wat meer willen. Ja, maar het is eigenlijk al 1.5 jaar uit, weet je wel. Ik zeg, maar kan ik dan niet toch gewoon op gesprek komen? Want dit is zeker niet het enige boek dat ik wil schrijven. Ik vind het wel heel erg leuk. Dus ik ben naar Amsterdam gegaan. Dat was 2 jaar terug, geloof ik. En heb een heel leuk gesprek daar gehad. Echt super motiverend. En ik heb wel een verhaal af. En dat is wel naar hun. Maar dat is, geloof ik, 1.5 jaar terug naar hun gegaan. Zo. En daar heb ik nog steeds niks van gehoord. Nou zit je natuurlijk ook met de corona. En ik heb er wel een paar keer achteraan gemaild van, joh, heb ik toevallig een afwijzing gemist? Hmm. Nou, daar heb ik ook niks van gehoord. Dus ik zei van, ik moet eigenlijk een keer bellen. Maar ik wil inderdaad nog wel, ik ben wel aan het schrijven. En er zijn wel verhalen die het wel in zich hebben om daadwerkelijk een roman of een thriller of iets te worden. Maar ja, vooralsnog, ik schrijf heel graag en ik ben er wel veel mee bezig. Maar er is nog niet echt iets af. Behalve dan dat verhaal wat ik naar Klavis heb gestuurd. En daar moet ik even kijken wat ik daarmee wil. Of ik dat daar een beetje laat sudderen.
Ja.
Geduld hebben.
Ja, je schrijft veel, je leest veel en ja. Je bent een eigen bibliotheek aan het bouwen.
Ja, zo ongeveer wel. Nou, niet zoals hier in de BibliPlus in Kuik. Dus ik ga niet uitlenen of zo. Ja, vriendinnen en zo wel. Maar niet grootschalig uitlenen. Maar ik heb eigenlijk altijd wel een boekenkast. En het begon ermee dat ik op mijn slaapkamer bij mijn ouders thuis, daar had ik een boekenwand. Dus daar had ik gewoon 1 wand helemaal vol met boeken. Nou, dat werd toen eigenlijk al te klein. En nou ben ik verhuisd naar een paar jaar terug naar het Maasveld in Kuik. En daar heb ik een hele mooie zolder. En ja, daar kan wel een boekenkast staan, maar aan 1 kast of aan 2 of 3 heb ik niet genoeg. En toen dacht ik, hey, dan wil ik gewoon mijn eigen bibliotheekje. En dus er staan 8 boekenkasten. Die moeten nog even, de finishing touches moeten er nog op. En dan een vloertje erin. Een mooi Persisch tapijtje. En dan kunnen de boeken erin. En ja, eigenlijk wil ik ook nog wel eens een trapje erbij voor de hoogste plank. Waar ik met mijn 1,5 meter niet bij kan. Dan zou het helemaal mooi zijn, net als uit films. Maar ja, dat is toch wel mooi om daar je eigen domein te hebben.
Maar staan ze dan ook, zoals hier in de bibliotheek, op genre of?
Op auteur.
Op auteur,
ja.
Oh, okay.
Ja, en ik heb wel een boekenkast voor de boeken die ik bij Dedicon in Graven inspreek. Daar spreek ik luisterboeken in. En daar wil ik eigenlijk, je kunt dan kiezen of je het boek terug wil daarna. Of dat het gewoon daar in de kast gaat voor iedereen die het leuk vindt, die mag het meenemen. Mm-hmm. Maar ik wil alle boeken die ik zelf ingelezen heb, die wil ik wel heel graag terug. Dus die hebben een aparte eervolle vermelding, zeg maar.
Die boeken die je inspreekt, is dat een hobby of wil je daar meer mee?
Nou, ik heb altijd ook wel geroepen van ik wil heel graag animatiefilms inspreken. Met van die stemmetjes en zo.
Mm.
En echt zo'n stemacteur, dat lijkt me superleuk. Maar het inspreken van boeken, ik las altijd voor aan mijn knuffels thuis. Kreeg nooit commentaar van, dus hey. en ik vind het heel leuk om toch ook een stukje van jezelf mee te geven in een verhaal van een ander. En ja, mensen met een leesbeperking die niet fysiek een boek vast kunnen houden en die letters kunnen lezen, maar wel een verhaal willen beleven. Ja, daar doe je iets heel moois voor.
Okay. Midden in dat drukke en een beetje onstuimige, chaotische leven van jou, krijg je in één keer van de Kneep een verzoek om een schakelverhaal of een estafetteverhaal te schrijven. Bij gelegenheid van het verdwijnen van de afzonderlijke gemeentes in het land van Kuik. Een verhaal waarvan jij het eerste deel schrijft en de burgemeesters de volgende delen. Had je meteen al een idee?
Niet zozeer een concreet idee, wel een beetje een bepaalde sfeer of tijd zeg maar waarin ik het wil schrijven. Ik vind het mooi om wat meer historische dingen ook. Niet echt Tweede Wereldoorlog historisch, maar een beetje de tijd van de ridders en de kastelen. En het leek me mooi om daar een beetje ook die. Daar zit ook een bepaalde soort van magie in. Om eens te kijken of ik daar wat mee kon. Dus in die tijd speelt het zich af.
Ja, je had al snel een context. En de eerste zin is: lang geleden, toen de wegen bereden werden door ridders te paard en men nog raven gebruikte om brieven te versturen, bracht het lot 5 mensen samen.
Ja, toch weer die paarden, hè?
Ja, maar die 5 mensen, de 5 burgemeesters?
Niet zozeer, want ik ken ze zelf niet, dus ik vind het moeilijk om te schrijven over echt personen die ik niet ken. Dus dat zijn fictieve personen geworden. En ook qua karakters, ik ken ook de karakters van de vervolgschrijvers niet. Dus dat zijn gewoon heel fictieve personen.
Wat hoop je dat er met je verhaal gebeurt?
Ik heb eigenlijk vrij weinig verwachtingen, omdat ik verrast wil worden. Dus dat is dan wel weer een verwachting. Nou, ik hoop dat het een heel mooi avontuur wordt en dat ieder daar iets van zichzelf in stopt.
Maar stel nou de volgende schrijver die het verhaal van jou overneemt, zeg maar. Dat is burgemeester Walraven van Mil en Sint-Hubert. En die maakt er iets heel anders van.
Dan
ben je dan teleurgesteld, boos?
Nee, zeker niet. Nee, dan wordt dat ook weer een avontuur. En sowieso is het dan aan de volgende om te kijken wat hij daarmee gaat doen. Maar ja, stel dat hij zegt van nou, we gingen met z'n 5 op pad en ik ga mijn eigen weg en die andere 4 zoeken het maar uit. Ja, dan wordt dat dan wordt dat ook een avontuur en dan gaan we zien wat daaruit komt.
Maar wat wil jij iets met je verhaal?
Op dit moment niet. Nee, ik heb het echt geschreven met het idee van het wordt dadelijk overgedragen. Dus ik heb het geschreven tot op het punt waar mijn deel eigenlijk eindigt. Zonder verder na te denken van hey, hoe zal het gaan lopen? Dus ik heb niet een afgerond geheel in mijn hoofd. Mm-hmm. Omdat je misschien ook een beetje uit zelfbescherming, zodat ik me niet te veel aan het verhaal ga hechten. Mm. En dan kun je dus ook, als je eraan gaat hechten en denkt van oh, ik wil dat het zo en zo en zo gaat lopen, terwijl ik daar compleet geen invloed op heb, dan wordt het misschien minder gezellig. Maar en dan ga je wel misschien gevoelens van teleurstelling hebben. Dus ik heb eigenlijk meer die afstand gehouden van oké, ik schrijf dit stuk in de wetenschap dat het overgedragen wordt. En dan is het aan de rest om verder te gaan op die weg die ik ingeslagen heb. Of daar compleet van af te wijken. Ja, ik hoop alleen dat dit iets heel moois wordt en dat we inderdaad verrast gaan worden.
Nou, dan gaan we dan afwachten. En misschien kom je nog een keertje terug en bespreken we samen wat het verhaal geworden is.
Ik ben benieuwd.
Lotte Samara, dankjewel. Jij wil tenslotte nog een stukje voorlezen uit het boek Als 2 druppels water. Ga je gang.
Als ik buiten kom, zie ik dat het vriest. Her en der verspreid staan collega's de ruiten van hun auto's te krabben. Ik vis mijn telefoon uit mijn zak en app Kim. Ik ga op zoek naar mijn eigen koekblik en start de motor. De verwarming gaat op stand 4 en ik begin aan mijn voorruit. Ik voel me goed en dat is echt lang geleden. Ik vind het fijn dat ook Jeroen zag dat ik me beter voelde. Hij weet als een van de weinigen hier dat ik last heb van depressies en angsten. Hij is de enige op de werkvloer die weet dat ik therapie heb en medicijnen slik. Want ik vond dat hij dat moest weten als teamleider. Hoewel het eng was aan hem toe te geven dat ik een probleem heb, was het ook een opluchting en kreeg ik de steun waar ik op hoopte. Hij houdt rekening met mijn situatie en zorgt af en toe dat ik wat eerder naar huis kan, zeker als ik me slecht voel. Ik heb de afgelopen maanden onwijs veel aan hem gehad en nu het eindelijk weer beter gaat, voel ik pas hoe dankbaar ik ben. Ik sta op het punt om mijn achterruit ijsvrij te maken als twee collega's op me afkomen. Thijs spreekt me aan en vraagt of ik hulp nodig heb. Net nu ik bijna klaar ben. Sukkel. We staan te praten en ik vergeet finaal de tijd. Het is gezellig dat we het even over normale dingen hebben. En zo te zien is ook Daniel behoorlijk geïnteresseerd in mijn surfavontuur van afgelopen maand. Hij blijft maar vragen stellen en ik pak mijn telefoon erbij om de actiefoto's te laten zien. Wow, jij kunt echt surfen, zegt hij vol verbazing, alsof hij bewijs nodig heeft voor hij het echt kan geloven. Ik stop mijn telefoon weer weg en verberg mijn bijna bevroren handen in mijn jaszakken. We praten over Tenerife, over surfen, de walvissen die ik heb gezien tijdens de boottochten. We praten een hele tijd tot ik me uiteindelijk omdraai. Ik open het achterportier en wil een flesje drinken uit mijn tas halen. Dan voel ik een klap tegen mijn achterhoofd. Een helse pijn. Duizelingen. Ik zie sterretjes. Vlekken. Verschillende kleuren. En uiteindelijk zwart.
Lotte Samara, heel hartelijk dank voor je heel persoonlijke gesprek. En succes verder met de dingen die komen gaan.
Dank je wel.
Dit was weer Dichter bij de Schrijver, de podcast van Biblioplus en De Kneep. Techniek Hans Vermeulen. En wil je reageren? Mail naar info@dekneep.nl.